Goedemiddag broeders en zusters, welkom op deze middagdienst waarbij onze voorganger is onze eigen predikant dominee Vogel en de organist Aart van Andel. Na het welkom en de mededelingen zingen we gezang 477. Gezang 477 na de welkom en mededelingen. Daarna lied 147 van het Evangelisch Liedboek, de verzen 1, 5 en 6. Lied 147 van het Evangelisch Liedboek, de verzen 1, 5 en 6. Daarna lied 148... uit de Evangelische Liedbundel in zijn geheel. Lied 148 uit de Evangelische Liedbundel. Na het stilgebed, votum en groet, zingen we Psalm 63, de verzen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Na stil gebed, votum en groet, Psalm 63, de verzen 1 en 2. Na het gebed is de schriftlezing uit 2 Korinthe 4, vanaf vers 16, en 2 Korinthe 5, vers 10. Daarna zingen we het lied van de zondagsschool, dus gezang 255, het eerste vers. Na de schriftlezing, het lied van de zondagsschool, gezang 255, vers 1. Uit dezelfde gezang, 255, zingen we als de kinderen naar de zondagsschool zijn, de liederen 2, 3 en 4. Het gezang 255, de verzen 2, 3 en 4. Na de verkondiging, met als thema de geest als onderpand, zingen we Psalm 73, de verzen 12 en 13 uit de oude berijming. Na de verkondiging, Psalm 73, de versen 12 en 13 uit de oude berijming. Na dankzegging en voorbeden en de collecte, zingen we lied 246 uit de Evangelische Liedbundel, de versen 1 en 2. Na dankzegging en voorbeden en collecte, lied 246, vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis uit hetzelfde lied, lied 246, vers 3. Ik wens u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook vanmiddag is dominee Vogel uw voorganger. En in de voorzang, let op, zingen wij gezang 477, lied 147 en lied 148. En lied 148 is schuin gedrukt en dat betekent dat we dat staande zingen. Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een lied van verlangen naar God willen we zingen, Psalm 63. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat. Naar u, Heer, strekt zich mijn verlangen. Psalm 63, vers 1 en vers 2. Psalm 63, het tweede vers is een vers waarvan je zegt van, zou ik dat nou echt helemaal volhartig kunnen zingen? Hè? Er staat, wiens gunst mij meer is dan het leven. Ik denk dat zing je zo en dan denk je, wat zing ik eigenlijk? Hè? Dus ik heb meer behoefte en ik voel me veiliger achter Gods gunst en om bij hem te zijn, dan dat ik het leven zelf lief heb. Nou, moeten we maar eens over nadenken. We gaan samen bidden. Vader in de hemel, we zongen dat wiens gunst mij meer is dan het leven. En inderdaad, daar zingen we nogal wat mee. En we willen u danken dat u ons die woorden geeft. En dat het blijkbaar dus zo kan zijn dat mensen zich helemaal aan u verliezen. Dat ze u belangrijker vinden dan wat dan ook, zelfs dan hun eigen leven. Heere God, we danken u dat we dat mogen lezen en we beseffen dat het enorm belangrijk is. Want we lezen ook in uw woord genoeg dat we, als we ons eigen leven willen behouden, dat we het dan zullen verliezen. En ja, dat willen we niet, ons leven verliezen. Maar als we ons leven willen verliezen, dan zullen we het juist vinden bij u. Wat is dat vaak moeilijk voor ons? Juist ook als we hier in het Westen mogen leven, met zoveel rijkdom, ook na zoveel jaar crisis, hebben we het nog heel goed, de meeste van ons althans. En we hebben zoveel verzorging en er zijn zoveel dingen waarmee we ons kunnen omringen, dat we het haast niet kunnen voorstellen dat er mensen zijn die het zo zingen, maar we weten ook dat het waar is. En dat we daar moeten zijn. En we vragen van u, helpt u ons om, ja, niet om dat dagelijks zomaar te zeggen, maar om die richting in ons leven te hebben. De richting van de Heer Jezus Christus. Wilt u daarom door uw geest in ons midden zijn? En geef dat we uw stem mogen horen, de stem van de goede herder. Geef dat u door uw geest mag klinken en in ons hart mag meeklinken. Zodat we het weten dat we te alle tijden vol goede moed mogen zijn. En dat is iets wat we niet van onszelf hebben. Dat moeten we ontvangen. En dat kunnen we alleen maar bij u krijgen. Wees u zo bij ons, Heere God. En zegent u ons. Denkt u aan ons hier in de kerk. Denkt u aan ons als we thuis meeluisteren. En we willen u danken dat dat mogelijk is. Dat we zomaar mee kunnen luisteren. Beseffen ook. Dat het soms ook heel moeilijk kan zijn om ook bij zulke dagen alleen maar of bijna niemand te zien. Heere God, denkt u aan ons, weest u onze goede herder ook thuis. Zegent u heel uw kerk die samenkomt, ook op deze dag. Heere God, zegent u uw kerk die juist het daarvan moet hebben. En die van uw gunst en van uw genade. En we bidden in het bijzonder voor onze broeders en zusters die met gevaar voor eigen leven ook vandaag weer de kerk opzoeken, de gemeenschap opzoeken. Zorgt u voor hen. Geeft u zo uw kerk op deze dag, de dag van de Heilige Geest, een goed moment, een goede dag, zodat we verder kunnen in de goede richting, namelijk dat van die richting van uw koninkrijk. Wees u zo bij ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspelen, als we onze gaven geven, als we uw naam belijden. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. Zo is het. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 4, vers 16 tot hoofdstuk 5, vers 10. 2 Korinthe 4, vers 16 tot hoofdstuk 5, vers 10. En daar lezen we: daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en we verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst van de preek is het vijfde vers van hoofdstuk 5. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We gaan nu met elkaar zingen. En ik was in de veronderstelling dat er zonderschool was. Maar er is vanmiddag geen zonderschool. Dus we zingen alle versen van gezang 255. Gezang 255. Straks na de preek zingen we Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja, de keuze van de tekst, die werd ook bepaald doordat we in de afgelopen tijd geconfronteerd werden met een paar mensen uit de kennissenkring, uit de vorige gemeenten, die te maken hadden met een hersentumor. Allebei zo tegen de 50 jaar. Een hersentumor die waarschijnlijk dodelijk zal zijn. Dinsdag wordt Joop begraven in Zierikzee. Man van 50, jonge man vol geloof, vol overtuiging. En we moeten Psalm 23 lezen. De Heer is mijn herder. En we weten niet hoe lang het duurt voor Els uit Middelburg. Ook zo iemand, ook net 50. Waarvan we weten van, hoe lang duurt dat nog? En dat houdt je bezig en dat raakt je. En zodoende kwam ik bij deze tekst. En dat is niet alleen maar iets van wat je dan meemaakt ver buiten de gemeente. Vanmorgen lazen we de namen van twee mensen die hun vader moesten missen. We hebben daar ook voor gebeden. En we weten dat gebeurt overal. En altijd weer. En het is overal aanwezig. Maar wat heeft de Heilige Geest daar nou mee te maken? In dit gedeelte dat we gelezen hebben uit 2 Korinthe gaat het juist over sterven. En dan zeg ik het denk ik niet goed. Het gaat niet direct zomaar over sterven. Het gaat over het vergankelijke. Dat je leeft in een situatie waarin de dingen niet meer zeker zijn. En misschien is dat voor ons wat anders. Misschien denken we wel dat we heel zeker kunnen zijn. Maar ja, als je een korte levensverwachting had, zoals de meeste mensen die hadden daar in die tijd van Paulus, als hij die brief schrijft aan Korinthe. En mensen van 50 waren toen al stokoud. Dat geeft een heel ander perspectief aan het leven natuurlijk. Het vergankelijke was veel meer een feit. Wat is nou 50 jaar? We zeggen, dat is nog piepjong. En wat heb je dan nog van het leven gezien? Het begint daarna pas. Een heel ander perspectief aan het leven. Daar waren mensen mee bezig. Want 50 jaar, hè, we zeggen het, als mensen 90 geworden zijn, of nog ouder, dan zeggen ze nog, het is omgevlogen. Dan moet je voorstellen dat het maar 50 jaar is. Dat vliegt voorbij. Hè. Voordat je het weet is het zover. En het heeft dus betrekking op je hele manier van in het leven staan. Van hoe je bevindt en waar je voor gaat en waar je voor kiest. En wat het levensgevoel is. Als niet alleen van jezelf de leeftijd heel beperkt is. Maar ook van je kinderen. Hoeveel kinderen stierven er niet in het kraambed? Hoeveel vrouwen stierven er niet in het kraambed? Een situatie waarvan je zegt van, de vergankelijkheid en het we zijn er maar even, dat lag op elke hoek van de straat. Dat was gewoon aanwezig. Dat zat gewoon in de mensen zelf. We hebben dat wat uitgesteld en we zeggen 50, dat is wel heel jong. We zeggen als je 80 bent, is 80 jaar geworden. Dat is toch wel eigenlijk ook niet zo heel oud, zeggen we dan. Dus met andere woorden, we stellen dat uit en dat is een zegen dat we dat mogen uitstellen. We hebben ook een hele periode dat we dat vergankelijke wellicht niet zo ervaren. In ieder geval was dat voor Paulus zo. En voor de mensen om hem heen. Het was in die samenleving heel nadrukkelijk het geval. We zijn sterfelijk, we zijn vergankelijk. En daar moet je iets mee. Maar voor Paulus was het niet alleen maar het vergankelijke dat uitkwam in het sterfelijke, maar ook gewoon in het gewoon kwetsbare bestaan, ook in het onvolmaakte bestaan. Het vergankelijke zegt ook iets over dat we de dingen niet zo heel goed kunnen. En dat we maar gewone mensen zijn. En dat het ons niet lukt om het helemaal volmaakt te doen. En daar schrijft Paulus ook over in die tweede brief aan de Korintiërs. Een prachtige brief eigenlijk. Zou eens helemaal door moeten lezen. Misschien doen we dat, als God het geeft, nog wel eens met elkaar. Dat je erachter komt van, midden in dat kwetsbare leven, in het kwetsbare bestaan, is God er. En dat is onze enige troost en onze enige hoop. Maar Paulus schrijft dan ook over zijn eigen functioneren als apostel. En hij zegt, ja, ik ben een apostel en nou zal ik het wel even vertellen. Nee, hij zegt, we hebben deze schat, de schat van het evangelie, in aardevaten. Met andere woorden, het evangelie, dat is puur goud, maar het wordt verkocht door mensen. Puur stof. Nou, en zo staat hij in de wereld met goud in zijn handen, maar hij is maar zo kwetsbaar en zo vergankelijk. En dat geeft ook wel iets aan van, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, iets van vermoeidheid. Van, waarom lukt het ons niet? En waarom gaat het niet zoals we willen? En waarom redden we het niet? Maar, zegt Paulus, ja, we hebben deze schat in aardevaten. Maar we houden hoop, we hebben te alle tijden goede moed. We hebben altijd goede moed. Dat lees je een paar keer in dit gedeelte. We zijn te alle tijden vol goede moed. Dat betekent, we hebben er steeds alle vertrouwen in. En dat je er alle vertrouwen in kunt hebben en mag hebben, en dat je dus toekomst hebt en hoop hebt, dat heeft dus alles te maken met de Heilige Geest. Die het onderpand is. En er staat een mooi woord, onderpand. Komt een paar keer voor in de Bijbel, in Efeziërs 1. En ook in 2 Korinthe 1 staat dat ook aangegeven. Maar het is het onderpand. En God heeft ons zijn geest gegeven en daardoor hebben we goede moed. Maar wat betekent dat nou, het woord onderpand? Nou, dat is een bekend woord bij bijbelstudies. Als je een keer een bijbelstudie gedaan hebt over 2 Korinthe of uit Efeze, ongetwijfeld is dat woord langsgekomen, onderpand. Het Griekse woord is arabon, onderpand. Dat is wel aardig. Ik las op een weblog van, en ik kijk even naar Paulien, neef Jos Strenghold uit Egypte. Die had het er ook over, die moest iets bouwen en dan moest hij ook een onderpand. En dat heet in Egypte ook nog steeds een arabon. Dat komt ook uit het Grieks. Maar dus een onderpand hebben. Blijkbaar was dat een heel, heel bekend woord. Nou, wat betekent dat nou, onderpand? Als wij, zeg maar, iets in onderpand geven, dan bijvoorbeeld, hè, als je een auto koopt, dan moet je in ieder geval weten dat er genoeg op de bank staat. Hè, je moet een afschrift laten zien of wat dan ook. Of je koopt een huis, dan moet je inkomen tegenover staan. Onderpand is iets, je geeft iets uit en je krijgt het terug als je het andere gedeelte weer gegeven hebt. Maar je kunt het ook anders zien. En dat kwam ook in de Griekse tijd, de tijd van de Bijbel, ook heel veel voor. Dat het een soort eerste betaling is. Je hebt dat tegenwoordig ook wel als je bijvoorbeeld een bankstel moet kopen. Dan zeggen ze van, nou, ik wil eerst wel wat geld van je zien. En dan, dat is allemaal aan regels gebonden en ze willen natuurlijk graag heel veel geld hebben. Maar je hoeft maar een klein gedeelte te geven. Maar eigenlijk is dat dus ook een soort onderpand, een arabon. Je geeft iets en dat wordt in mindering gebracht op de rekening. Maar omdat je dat geeft, staat dat garant voor alles wat je geeft. Okay, dat is het verhaal. Nou, en daar gaat het over. En dan zegt God hier, ik heb mijn geest als onderpand gegeven. Zij geeft zijn geest aan mensen als onderpand. Dat betekent niet dus dat je de Heilige Geest een keer moet teruggeven. Op zo'n manier niet. Maar dat het, zeg maar, de eerste aanbetaling is. God geeft iets en daarna komt nog veel meer. Hij geeft iets, maar in dat iets laat hij zien van wat het eigenlijk zal worden. En ja, omdat hij dat gegeven heeft, kun je erop wachten dat hij de rest ook zal geven. De Heilige Geest hoef je niet terug te geven. Als de Heer Jezus terugkomt, zegt hij niet, dan moet ik mijn Heilige Geest terug. Zo gaat dat niet. En het is dus dat wat God, daar gaat het dus over. Het is wat God nu geeft om het straks ten volle, in alle volheid te geven. En dat is niet zo'n vreemde gedachte. Want denk maar eens aan wat er staat in als de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden. Lucas 10, de Heer leert u ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En dan zegt de Heer Jezus, nou zo moet je bidden, onze Vader die in de hemelen zijt enzovoort. En dan staat er op het laatst, want ja, jullie zijn slecht en jullie weten al goede gaven te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer, staat er dan, zal mijn hemelse Vader de Heilige Geest geven die hen bidden. Eigenlijk precies hetzelfde, hij geeft de Heilige Geest en hij geeft dat alvast. Daar kun je mee vooruit. Hij heeft mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Dat is niet het definitieve antwoord. Maar je krijgt het voorlopig. Je krijgt de Heilige Geest voorlopig. Beetje merkwaardig uitgedrukt. Hè? Alsof de Heilige Geest dus niet zo heel groot is. Of je moet juist zeggen. Van als de Heilige Geest nog maar het begin is van wat God geeft. Hoeveel te meer zal dan de volheid zijn die God geeft. Als dit maar het eerste aanbetaling is die God geeft. Hoeveel te meer dan als Jezus terugkomt. Dus God heeft in afwachting van dat grote geschenk zijn geest gegeven. Die deel is van het grote geschenk. Die garant staat voor de hele erfenis. En dat is Gods onderpand. Ik geef je die. En dat is gebeurd met Pinksteren. Maar waarom is dat nou zo'n goed onderpand? En waarom is dat nou zo'n stevig onderpand? Waarom zou je kunnen zeggen, oké, nou vertrouw ik daarop. Kijk ja, als ik een groot ding koop en ik moet 50 euro aanbetalen, dan kan ik er natuurlijk onderuit zeggen, nou die 50 euro, of ik moet iets van 50.000 betalen. He, begrijpt u? Die 50 euro, dan denk ik, laat me zitten, dan hoef ik die 50.000 in ieder geval niet te betalen. Maar waarom staat dit nou, staat de Heilige Geest nou garant voor het hele grote geschenk van God? En waarom kunnen zeggen van nou, dan zal de rest ook komen? Dat is heel eenvoudig. Omdat de Heilige Geest niet iets van God is. Je kunt niet zeggen van God geeft iets van zichzelf. De Heilige Geest. Maar omdat hij zichzelf geeft. De Heilige Geest is natuurlijk God zelf. Dus God geeft, en dat is natuurlijk moeilijk spreken en moeilijk voor te stellen. Maar God geeft zijn Heilige Geest als onderpand. Dat betekent hij geeft zichzelf aan mensen als onderpand. Hij geeft zichzelf te ervaren, bij hen te zijn en te troosten en te bemoedigen als onderpand. Voor het grote geschenk van straks. Als je het zo bekijkt, denk je van, dat is een geweldig onderpand. Dat is een zoveelzeggend onderpand. Als God niet iets geeft, hè. Net zoals Mozes in de woestijn. We kennen die geschiedenis. Mozes is de berg op gegaan en de stenen tafel zijn kapot gevallen daarna. En dan de Heere God is boos. En Mozes is wanhopig. En de Heere God zegt, ik ga niet meer mee. En dan zegt de Heere God op een gegeven moment tegen Mozes, als Mozes blijft soebatten, zal ik dan maar mijn engel meesturen? Iets van mijzelf? En dan zegt Mozes, nee, als u zelf niet meegaat, dan heeft het geen zin. Laten we dan maar hier blijven. Doe ons van hier niet optrekken. Nou, dat is het. En God geeft nou, zegt tegen mensen, hier in dit vergankelijke bestaan, ik geef me jezelf. Mijn Heilige Geest zal ik aan je geven. Het is een onderpand van straks. Maar ja, waarom is hij dan maar een onderpand? Waarom is hij het niet helemaal? Nou, dat is ook weer heel eenvoudig. Omdat God zal zijn alles en in allen. En dat is nu nog niet. Staat er ook, hè, opdat het sterfelijke, in vers 4 is dat, zodat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Dat is dan nog niet zo. En dan denk ik aan die twee mensen. Het sterfelijke wordt niet door het leven verslonden. Je zou zeggen, het leven wordt door het sterfelijke verslonden. Door die hersentumor. Daar wordt het door verslonden. Nou, en dat zien we genoeg om ons heen. En je ziet het overal. En je kunt het ver weg zien, je kunt het dichtbij zien. Maar dat wat God beloofd heeft, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is er nog niet. Ja, we weten, de dood is overwonnen. Maar de dood doet nog wel heel veel pijn. En daarom is de Heilige Geest ook het onderpand, omdat het volmaakt, het volkomene, het zichtbare, het tastbare, het er overal zijn van God en nog niet is. En Paulus zegt in Efeziërs 1, hij is het onderpand van onze erfenis. De erfenis wacht nog, hij geeft ons al zijn onderpand. Het eerste deel. Maar wij wachten inderdaad tot het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En zolang dat nog niet is, maakte hij ons er klaar voor. En dat staat in onze tekst. Hij die ons hiervoor heeft toegerust, of klaargemaakt, of hoe je dat ook precies vertaalt. Hij die ons daarvoor toerust, zo mag je het ook vertalen, die ons ervoor klaarmaakt, die over ons bestemd heeft, en die daarmee bezig is. Dat is God. Hij maakt ons klaar voor het ontvangen van de erfenis. En hoe doet hij dat nou? Nou, dat doet hij door zijn Heilige Geest. Hij maakt ons klaar om dat te ontvangen. En als je dat nou heel kort en krachtig wil horen, dan moet je eens nadenken over zondag 1 van de catechismus. Want daar staat het klip en klaar. Zo heel mooi. Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik niet van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe heiland Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaakt dat geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En dan staat erachter, waarvoor hij ook mij van het eeuwige leven verzekert door zijn Heilige Geest en mij van harte bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Dus wat doet de Heilige Geest? Hij verzekert mij van het eeuwige leven. Hij legt dat vast in mijn leven. Hij verzekert mij ervan dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij verzekert het mij ervan dat de dood niet het laatste woord heeft. Hij verzekert mij ervan dat God, dat Christus het laatste woord heeft. Dat het leven, of dat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Petrus zegt, wij zijn door de opstanding van de Heer Jezus wedergeboren geworden door tot een levende hoop. Nou, dat doet de Heilige Geest. Hij maakt mij er klaar voor. Hij maakt mij innerlijk bereid om dat te aanvaarden. Ook innerlijk bereid om voortaan die weg te gaan. Dat is een geschenk. De Heilige Geest is een geschenk. Een geschenk voor deze wereld. De Heilige Geest is uitgestort, niet zomaar her en der een druppeltje. Dat is wat we zongen. Ik hoor van rijke zegen, inderdaad. En ik hoor van druppels. Druppelen vallen op mij neer. Nou, veel druppels mogen op je neervallen. Want de Heilige Geest is uitgestort. Dat is een geschenk. En het geschenk is dat het leven door het sterfelijke niet wordt opgegeten. Maar omgekeerd. Dat het leven het zal winnen. Dat die magere koeien van Jozef van zijn droom het niet zullen winnen. En dat die magere korenaren het niet zullen winnen. Nou, dat doet de Heilige Geest. Hij werkt in ons leven daaraan. Om ons zeker te laten zijn van God. Om ons zeker te zijn van Christus. Om ons hoop te geven in hopeloze situaties. Om moed te geven in moedeloze situaties. Om leven te geven waar de dood is. Om vergeving te geven waar schuld is, verzoening te geven, waar oneenigheid is, daar is de Heilige Geest mee bezig. Hij werkt het geschenk van Christus in ons leven uit. Hij tekent dat uit, hij werkt dat uit en hij legt het vast in ons bestaan. Het onderpand van de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus ook, en dan pak ik even vers 16 erbij van hoofdstuk 4. We verliezen de moed niet. We houden de moed. Ja, en hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat een mens de moed houdt? En dan denk ik even aan Joop. Dat zie ik zeggen. Hoe komt het nou dat die jongen nou de moed vasthield? En dat hij zei van, ja, maar het komt goed. Niet in de zin van, ik word weer beter. Maar dat hij zeker wist dat hij naar zijn vader mocht gaan. Hoe komt dat nou? Waarom verloor hij de moed niet? Maar dat komt door de Heilige Geest. Als je nou één ding wil weten, waar is de Heilige Geest aan het werk? Nou, kijk eens naar hen. En kijk eens naar andere mensen. Als mensen hoop en moed hebben om verder te gaan. Wat is nou het werk van de Heilige Geest? Niet die verdieping op ons leven waar we het vanmorgen over hadden, maar die andere gerichtheid. De gerichtheid op Christus. Daar is de Heilige Geest. En dan zegt Paulus, daarom verliezen we de moed niet, integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Ja, dat lees ik zo. En dan denk je van, nou ja, is dat nou helemaal zo? Kijk, voor ons hoort innerlijk en uiterlijk helemaal bij elkaar. Hè? Je kunt wel zeggen, ja, aan de buitenkant van mijn bestaan gaat het niet goed, maar van binnen wel. Maar ja, dat heeft altijd wel invloed op elkaar. Hè? Hoe we ons voelen heeft ook weer invloed op ons lichaam. En wat ons lichaam met ons doet, dat heeft ook invloed op ons bestaan, op ons innerlijk. En toch zegt Paulus het zo. Toch, je kunt, soms kom je bij mensen, hè, en dat weet je zelf allemaal, als het moeilijk gaat, als je ziek bent, als je niet zoveel meer te vertellen hebt, als je ook ziek bent, als je zegt dat ik ben depressief, wat dan ook, hè, dan is het moeilijk om de vreugde van God te vinden. Dan merk je van zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant dat het niet goed gaat. En je kunt soms ook omgekeerd hebben dat als je heel veel lichamelijk moet lijden, als het leven echt pijnlijk wordt en als het niet meer gaat en er geen toekomst is en geen hoop voor je bestaan en dat je eigenlijk altijd alleen maar pijn hebt, dat bedoel ik eigenlijk, dan is het moeilijk om de vreugde weer te vinden. Maar kijk eens wat Paulus zegt. Hij zegt niet van, onze innerlijke mens wordt van dag tot dag heel erg blij. Ja, soms is dat zo. Niet altijd, maar hij wordt vernieuwd. In ons leven wil de Heilige Geest dat leggen. Dat ook dat verlangen naar God. Ook dat die vaste zekerheid dat God zich over ons leven zal ontfermen. En dat hij het voor ons zal volmaken, volbrengen. Dat hij met ons is. En ook al voel je de pijn en ook al gaat het niet over. En denk je van, ja, waar is die vreugde nou? Want als je pijn hebt kun je moeilijk vreugde beleven. Toch wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Dat is het getuigenis van de Heilige Geest. Zo is het. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, God houdt ons vast. Daar zorgt Gods Geest voor. En dan komt er een heel sterke tekst in vers 17. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Nou, de Paulus zegt eigenlijk, als ik naar de Gods heerlijkheid kijk, valt, en dan is een regel van een lied, valt mijn eigen last mijn licht. En ja, dat is niet iets waarvan je zegt van, nou, oh ja, dat staat in de Bijbel, dus is het zo, dus geloof ik dat ook. Maar ik zou zeggen, neem dat nou mee in je lezen. He, dit is geen leertekst in de zin van, nou, zo is de leer van de kerk en dan weet je dat gewoon. Maar dan moet je dat moet je overdenken. Daar moet je over nadenken. Ook als er allerlei dingen tegen zitten in je leven. Onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Als ik mij naar zijn kruis mij richt en alle heerlijkheid daarna, valt mijn eigen last mijn licht. En waarom is dat nou zo? Nou, God heeft ons daarvoor toegerust en is daarmee bezig.
heeft de Geest daarvoor als onderpand gegeven. Hij wil in ons leven een andere gerichtheid geven. Ik zei het al, het gaat niet om die bovenverdieping over ons leven, maar het gaat om de richting van ons bestaan. En we hopen, zegt Paulus, op iets wat we niet zien. En we weten iets, namelijk dat onze lichamen broos zijn, dat onze gezondheid broos is, als een aardse tent, en dat die wordt afgebroken. We weten ook iets anders. En dat weet je niet omdat je het ziet, maar omdat de Heilige Geest dat in je leven wil leggen. Dat we een gebouw van God hebben. Zo vast als een huis. In de hemelen gemaakt. Niet met handen, maar in de hemelen. Wat bedoelt Paulus nou? Dat je daar altijd naar maar moet verlangen. Dat je altijd maar moet uitzien naar het nieuwe en het toekomstige. Nee, dat zegt hij niet direct. Ik denk dat het in zijn tijd, in zijn situatie, in het levensgevoel van heel veel mensen wel zo was. Dat je zegt van, wat is er nog te verwachten voor de komende 5 jaar die ik hier nog kan zijn? En ik denk dat je, als je zo bezig bent, dat je dat dan automatisch, dat verlangen naar de Heere God, automatisch door de Heilige Geest moet ik zeggen, wel naar voren zou komen. Maar Paulus zegt niet, we hebben een doodswens. En we willen allemaal sterven. Hij zegt, nee, dat heeft niet over, want we willen niet naakt bevonden worden. We willen niet ontkleed bevonden worden. We willen overkleed worden. We willen iets van dat gebouw van God in ons bestaan hebben. We willen die vastheid in ons leven hebben. En ik denk dat als je daarna zoekt naar die vastheid van God, dat je in de Heilige Geest al een heel stevig onderpand hebt. Maar dat de Heilige Geest ook in je leven wil vastmaken. Dat er iets komt van het eeuwige gebouw van God uit de hemelen. Waarmee je overkleed zal worden. En dat je met God zult leven tot in alle eeuwigheid. En laat ik dan zeggen, ja, dat het voor ons hier in het Westen misschien allemaal, hè, misschien zeg je wel van, nou, dat kan allemaal nog wel even duren. Maar kijk eens om je heen. Kijk eens goed om je heen. Naar de mensen om je heen. En kijk eens goed. Als je werkt. We werken er veel in de verzorging. Wat maak je mee? Niet alleen bij oudere mensen. Bij stokoude mensen. Als je nagaat hoeveel problemen er niet zijn in gezinnen. Is het leven nou werkelijk zo mooi dat je zegt van, ik denk er niet aan de toekomst. Natuurlijk, het kan heel geweldig zijn. En dat is soms ook geweldig, soms, onze leven. Als je mooie dingen van God krijgt. En als je genoeg te eten en te drinken hebt. En het weer is mooi. En je vakantie en weet ik van wat allemaal. Maar kijk eens goed om je heen. En dan kom je erachter, hè, dat de Heilige Geest dat al aan het vastmaken is. En dat God er is. Als we sterven. Dat God er dan ook is. Dat God er dan ook is om ons leven nieuw te maken. En dan denk je aan die. En dan denk je aan die. En dan denk je aan die. En dan denk je, wat zou het toch geweldig zijn. Als dat sterfelijke, dat vergankelijke, dat wat alles kapot maakt door het leven, worden verslonden. God is het die ons juist daarvoor bereid heeft. En die ons de Heilige Geest als onderpand gegeven heeft. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. Dat hier mag beginnen als ik de Heere Jezus mag kennen. En hij maakt mij vast in de Heilige Geest en door de Heilige Geest van dat leven. Om ook voortaan mijn leven in zijn dienst te besteden. De Heilige Geest als onderpand. Ja, Paulus zegt niet van, ja, daar moet je maar eens goed over nadenken. Of je die gekregen hebt. Want dat zou natuurlijk zo kunnen zijn. Dat je zegt van, als hij dan mij de zekerheid geeft. Hè, dan moet ik eerst zeker weten of ik hem ontvangen heb. En, ja, dan kun je daar weer verschrikkelijk onzeker over zijn. Maar Paulus bedoelt het net andersom. Zodra je dat gaat merken bij jezelf ook. Dat verlangen. Dat God er is. En dat hij je ervoor zal klaarmaken. Dan weet je het. Dat is niet iets van jezelf. Want dat is juist dat waar de Heilige Geest mee bezig is hier in de kerk en waar je dan ook bent. Om je klaar te maken daarvoor. Om je daarvoor toe te rusten. Klaar te maken. Voor die erfenis. Om zo een open toekomst te hebben. En als je dan in je leven mag merken. Van inderdaad. Dat perspectief komt in mijn bestaan. Niet alleen maar het perspectief van mijzelf. En hoe mooi kan ik het leven maken. En ik doe er nog een bovenverdieping bovenop. Maar als je gaat merken. Het gaat om het perspectief van Gods Koninkrijk. Dan merk je van ja, het is niet voor niks Pinksteren geweest. Hè. En er waren niet wat druppeltjes hier en daar. En daar ook wat. Maar hij heeft zijn geest uitgestort. En zo wil de Heilige Geest en zo wil God ons verder helpen in dit leven. Met alle vragen die er zijn en die niet opgelost worden. Tenminste zover. Hij is ons onderpand. We wachten op de komst van zijn Koninkrijk. In volle heerlijkheid. Zal dan gedurig bij u zijn. Amen. Danken en bidden.
trouwe Vader in de hemel. We danken u dat u er niet zomaar wat doet in ons leven, maar dat u in ons wil wonen door uw geest. En dat wat we vanmiddag hoorden, dat u ons leven wil richten. Richten op uw koninkrijk. Koninkrijk waarin het leven alles verslindt wat sterfelijk is. Waarin het leven overwint. Inderdaad. En we lopen er allemaal tegenaan. Ook al zijn er perioden dat het ons goed gaat. Dan hier, dan daar. We lopen er tegenaan. Dat het sterfelijk het leven overwint. Die magere aren, die magere koeien. De vette jaren, de vette aren en de vette koeien verslinden. Daar lopen we tegenaan. Elke keer weer. En toch zijn we te alle tijden vol goede moed. Nou, dat moet een geschenk van u zijn. En daar willen we u voor danken. Dat u dat wil werken in ons leven. We horen ervan. Maar u wilt het ook neerleggen en vastmaken in ons bestaan. En we danken u voor de Heilige Geest. Die dat wil doen. Heren, we vragen ook van u. Geef dat we daarom ook met vertrouwen de toekomst tegemoet zullen gaan. Niet omdat het altijd zo geweldig is in het leven, maar juist omdat u te vertrouwen bent. Omdat we vol goede moed kunnen zijn, omdat u er bent. En dat u uw geest hebt uitgestort. En dat we daarom vol goede moed kunnen zijn. En geef dat we ook zo op de plaats mogen leven waar we ook gesteld zijn om de dingen te doen die u van ons vraagt. Om zo ook een getuige van het leven te zijn. Om hoe dan ook iets met ons mee te nemen van dat grote geschenk en door te geven. Heren, we danken u dat we dat mogen horen. We kunnen ook niet naar de kerk gaan, we kunnen ook u vaarwel zeggen, we kunnen verder leven, ons eigen leven. En denken dat dat het is en dat dat genoeg is. En dan tot de conclusie moeten komen dat ook ons leven door de dood wordt verslonden. En dat er niets is dan de toren van u. Heere God, wat zijn we rijk bevoorrecht. En wat begrijpen we dat eigenlijk niet, dat u het ons gunt om dat te horen. Geef dat we zo ook in het leven mogen staan. We danken u voor wie u voor ons mensen wil zijn. En dat blijkt uit de hele gang door de geschiedenis. Als we denken aan het kerstfeest. Als we denken aan Goede Vrijdag. Aan Pasen. En ook weer aan Pinksteren. We begrijpen het eigenlijk niet. U doet zoveel dingen. En Heere God, wat kunnen we u nou teruggeven? Heere, we danken u dat u een eeuwigheid hebt klaargemaakt om u te loven en te prijzen. Geef dat we het in dit leven al wat mogen beginnen te zien. En dat als het moment daar komt dat we zullen ingaan in de vrede van u. En dat we dan het ten volle zullen beleven wat het is om door u gered te worden. We danken u voor het evangelie van vandaag. Gaat u daarmee verder in onze levens en geef dat het evangelie ons richtsnoer mag zijn, ons devies mag zijn, ons houvast mag zijn in ons bestaan. Zegent u ons in de week die voor ons ligt. U weet wat er op ons pad komt, dingen die we verwachten, dingen die onverwacht er zullen zijn. Geef dat we te alle tijden vol goede moed zullen zijn. Denkt u zo aan ons, denkt u aan allen van wie we houden, denkt u aan onze samenleving. Denkt u aan onze regering. Weest u met onze koning en koningin. Denkt u aan allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Denkt u aan allen die het voor het zeggen hebben in deze wereld. Die de koers uitzetten van heel veel dingen. Geef wijsheid. En u kunt door alles heen uw koninkrijk laten komen. Heren, u bent sterker dan wie dan ook. Wilt u dat ook waarmaken? Zodat we het zien in ieder geval. Dat het gebeurt. Gaat u zo met deze wereld en met ons mee.
Bewaart u ons in de komende tijd. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. We danken u voor hem, door uw geest. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En daarna zingen we het lied Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser, het eerste en tweede vers. En na de geloofsbelijdenis het derde vers.
belijden het geloof vanmiddag met de woorden van zondag 20 van de catechismus. Wat gelooft gij aangaande de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een echt geloof deel te doen hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij bij te staan en eeuwig bij mij te blijven. Daarom heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you. Thank you.